We gaan naar de tweede Thessalonicenzenbrief. En daar gaan we nu een stukje ook van lezen. De afgelopen keer hebben we een soort inleiding min of meer gehouden. Op de tweede Thessalonicenzenbrief. We gaan er nu eerst iets van lezen. En dan lezen we hoofdstuk 1. En ik stel voor een paar eerste verzen. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1 vanaf vers 1. Waar staat: Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen in God onze Vader en de Heere Jezus Christus, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. Wij behoren God ten alle tijden om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw allerliefde jegens elkander sterker wordt, zodat wij zelf over u roemen bij de gemeenten Gods vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij doorstaat. Maar tot zover. Ja, de afgelopen keer hebben we stilgestaan bij wie en ook bij de vraag wanneer deze brief is geschreven. En we hebben gezien dat vroeg best wel veel tijd. Want het was echt wel nodig om te zien dat deze gemeente, waaraan deze brief is geschreven, de gemeente der Thessalonicenzen, een andere gemeente is dan de gemeenten in onze dagen. Het is een gemeente met een andere hoop, met een andere belofte, met andere zegeningen, met een andere toekomstverwachting. Ze staan als het ware heel anders in het leven dan heden ten dagen. En het was best wel een lange studie, want we moesten ons verplaatsen in de handelingentijd en ons proberen voor te stellen hoe deze gemeente in elkaar stak. We hebben gezien dat deze gemeente bestond uit een gelovig Joods deel en een gelovig heidens deel. Gelovige Joden die de wet moesten houden. En aan de andere kant waren het gelovige heidenen die zich moesten houden aan 4 regels die afgesproken waren op het apostelconvent. En die 4 regels die waren ook voor dat ze geen aanstoot daardoor hoefden te geven aan het Joodse deel in de gemeente die de wet hielden. Dus een hele bijzondere situatie. Een groot gedeelte van die gemeente bestond dus uit Joden die de wet hielden. En een andere deel van de gemeente, gelovige heidenen, die zich alleen maar aan 4 regels hielden. Dat is heden ten dagen helemaal niet meer het geval. Verder hebben we gezien dat je 3 brillen op kan zetten als je een Bijbelgedeelte bestudeert. Namelijk de historische bril. En dan kijk je meer naar de historische betekenis en de historische context. Je kan opzetten de dispensationele bril. Dan kijk je echt onderscheidend voor wie en aan wie dat allemaal geschreven is, in welke tijdsperiode, met welke bedoeling enzovoort. En je kan ook nog de geestelijke bril opzetten, waarbij je afvraagt wat dit gedeelte specifiek ook voor ons heeft te zeggen. Want ook al gaat een Bijbelgedeelte niet over je en is die niet aan je gericht, het is wel voor je. En je kan van elk Bijbelgedeelte, kan je voor jezelf dingen nemen ter lering. Hebben we ook gezien dat de 5 W's, om zo maar te zeggen, de 5 W's ons kunnen helpen om zo'n Bijbelgedeelte te doorgronden. Namelijk de vragen wie, wat, waarom, wanneer, waar. Als je die 5 W-vragen aan een Bijbelgedeelte stelt en je zoekt de antwoorden daar dan op, dan doorgrond je beter zo'n gedeelte. Dan kijk je historisch, dan kijk je dispensationeel en dan kijk je ook nog eens een keer geestelijk. Laten we dat maar eens doen met die 2 Thessalonicense brief. Maar eerst is de vraag wie. Wie schreef hier aan wie? Nou, vers 1, daar lees je wie aan wie schreef. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente de Thessalonicense. Dus wie schreef? Paulus, Silvanus en Timotheus. Die richtten een boodschap aan wie? Aan de gemeente de Thessalonicense. Waar schreven zij met z'n drieën, zou je kunnen zeggen, die brief? Paulus was natuurlijk wel de echte schrijver, maar het is tevens als Silvanus en Timotheus die gemeenten groeten. Waar schreef Paulus die brief? Nou, die brief die schreef hij vanuit Korinthe. En dan moet hij die drie maar bij elkaar houden. Paulus, Silvanus en Timotheus. Want je vindt dat in Handelingen 18. Dat die drie daar bij elkaar zijn in Korinthe. Zoek maar eens op. Handelingen 18. Lees in vers 5. Handelingen 18, vers 5. Waar bij mij boven Handelingen 18 staat. Dat hebben de NBG vertalers erboven gezet. Paulus te Korinthe. En als je dan ziet wie daar vertegenwoordigd zijn in Korinthe, dan lees je in vers 5. En toen Silas en Timotheus uit Macedonië kwamen, wijdde Paulus zich geheel aan de prediking, waarin hij de Joden betuigde dat Jezus de Christus is. Beter vertaald, dat Jezus de Messias is. Want dat is de Christus, hè? Christus betekent gezalfde. In het Hebreeuws Messias. Hier zie je dat dus in Korinthe Paulus, Silvanus, ook wel Silas genoemd, en Timotheus bijeen zijn in Korinthe. Voor alle duidelijkheid, het Nieuwe Testament laat verder niet meer zien dat vanaf dit moment deze drie nog bij elkaar zijn geweest. En ook daarop grondt men, baseert men, dan ook de gedachte dat de tweede Thessalonicenzenbrief vanuit Korinthe is geschreven. Dat bleek al uit de eerste Korinthebrief, uit de eerste Thessalonicenzenbrief, want die is heel duidelijk uit Korinthe geschreven. De onderwerpen die Paulus in de tweede Thessalonicenzenbrief behandelt, zijn een vervolg op de onderwerpen van de eerste brief. Waarschijnlijk hoorde Paulus van degene die de eerste brief naar Thessalonica bracht, hoe de situatie erbij was in de gemeente van Thessalonica. Misschien krijgt hij ook nog wel extra informatie van Silvanus en Timotheus toen die vanuit Macedonië dus kwamen en in Korinthe Paulus bezochten, hoe de situatie precies in de gemeente van Thessalonica was. En dat hij daarom ook besloot direct een brief, een tweede brief, aan deze gemeente te zenden. Je mag altijd aannemen als Paulus een gemeente een tweede brief zendt, dat dat meestal de reden is dat er een misvatting in die gemeente is en dat die misvatting moet worden rechtgezet. Meestal is het een misvatting die ontstond naar aanleiding van het lezen van de eerste brief. Dat mensen dus die eerste brief verkeerd begrepen. En om het dan recht te zetten, stuurde dan Paulus een tweede brief. Een andere reden soms is dat Paulus een tweede brief stuurt, is om een aspect van de waarheid verder wat meer toe te lichten. Omdat men blijkbaar toch nog niet helemaal het onderwerp wat hij behandeld heeft in de eerste brief begrijpt. Nou, dat zouden wij ook doen. Als we aan iemand een brief sturen en we vernemen van anderen dat die ander toch de brief verkeerd opvat en een verkeerd idee heeft van een materie waar ik over geschreven heb, dan stuur ik hem nog een tweede brief. Of als je denkt, nou, hij heeft het wel eigenlijk wel voor 90% goed begrepen, maar er is toch nog een aspect bij wat hij niet goed begrijpt, nou, dan stuur je hem een tweede brief en dan ga je in het bijzonder in op het laatste stukje waarvan je gehoord hebt dat hij dat niet begrijpt. Nou, dat doet Paulus hier dus in de tweede Thessalonicenzenbrief. Die specifieke brief die een vervolg is op de eerste. Het nieuws wat hij hoorde was voor een heel groot gedeelte heel positief. De gemeente groeide, dat hebben we ook gelezen met elkaar, in die eerste paar versen al. Die gemeente groeide, ondanks de vervolging en de verdrukking die met name van de kant van de Joden in Thessalonica tegen de gelovigen in Thessalonica ontstond. Ondanks de verdrukking van de zijde van de Joden, bleven de Thessalonicenzen heel getrouw in het geloof staan. Maar helaas was het niet alleen het nieuws alleen maar positief. Het was ook wel voor een deel negatief. Want hij hoorde, Paulus, dat er valse leer omtrent de dag des Heren, de gemeente was binnengekomen, en dat die verwarring veroorzaakte en ervoor zorgde dat diverse mensen in die gemeente ontslag namen bij hun baas. En dus niet meer gingen werken. En dat ze leefden in de verwachting dat die wederkomst des Heren nu zo'n beetje direct zou gaan plaatsvinden. Dat mensen zomaar het werk neer gingen leggen doordat ze geconfronteerd werden met valse leer waar ze in gingen geloven, verkeerde prediking, dat lees je in het derde hoofdstuk vanaf vers 10. Daar haalt Paulus aan dat hij, toen hij ook bij hun was, hen daarvoor gewaarschuwd heeft. Vers 10. Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit. Wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten. Wij horen namelijk dat sommigen onder u zich ongeregeld gedragen door geen werk te verrichten, maar bezig te zijn met wat geen werk is. Zulke mensen bevelen wij en wij vermanen hen in de Heere Jezus Christus dat zij rustig bij hun werk blijven en hun eigen brood eten. Je ziet, sommige mensen namen ontslag bij het werk, ontslag bij hun baas en gingen eigenlijk potverteren bij de ander. Paulus hoort dat en Paulus grijpt daarop in. Vanwege deze situatie voelde Paulus zich dus wel verplicht om snel de Thessalonicenzen een tweede brief te schrijven. Waarin hij dus aan de ene kant de gelovigen bemoedigt en ook hen prijst dat ze getrouw zijn aan het geloof, aan de Heer Jezus, ondanks de vervolging, ondanks de verdrukking. In de tweede plaats corrigeert hij in de brief de verkeerde gedachten die daar rondgingen in die gemeente, omtrent de dag des Heren en gebeurtenissen verbonden aan de dag des Heren. En in de derde plaats vermaant hij de Thessalonicenzen om gewoon weer aan het werk te gaan. Op grond van deze redenen neemt men dus aan dat, en is ook wel aannemelijk, dat Paulus deze tweede brief heel snel geschreven heeft na de eerste Thessalonicense brief. Waarschijnlijk schreef hij deze brief binnen 12 maanden na het zenden van de eerste brief, het schrijven van de eerste brief. Vermoedelijk in het jaartal 50 of 51 na Christus vanuit Korinthe. Dit betekent dus dat deze tweede Thessalonicense brief de derde brief is geweest die Paulus schreef. De eerste brief was de Galaten brief. Die hebben we heel toevallig al behandeld afgelopen winter. De eerste Thessalonicense brief was Paulus' tweede brief. En deze tweede Thessalonicense brief was dus de derde brief die hij schreef. Als je naar de inhoud kijkt, heeft Paulus dus eigenlijk 3 doelen op het oog. Hij wil dus de Thessalonicense bemoedigen dat ze zullen volharden in het geloof, ondanks de geloofsvervolging. En dat doet hij in hoofdstuk 1. Het tweede doel wat hij heeft, is de gebeurtenissen verklaren die aan de dag des Heren voorafgaan, om op deze wijze de valse leer die in die gemeente is binnengedrongen te ontkrachten en te weerleggen. Dat doet hij in hoofdstuk 2. En het derde doel wat hij met de Thessalonicense brief heeft, is de Thessalonicenzen instrueren hoe ze moeten omgaan met, zeg maar, luie gelovigen in hun midden, die ook een beetje misleid zijn door die valse leer en daardoor ontslag hebben genomen bij hun baas. En dat doet hij in hoofdstuk 3. En dat is de hele tweede Thessalonicense brief. 3 hoofdstukken, hoofdstuk 1, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, en het is maar een heel klein briefje, 3 hoofdstukken met 3 doelen. De gelovigen bemoedigen, dat ze zullen volharden in het geloof, hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2, uitleg geven omtrent de gebeurtenissen die verbonden zijn aan de dag des Heren. Om zo ook die valse leer die daar rondging te weerleggen. En hoofdstuk 3, mensen, ga alsjeblieft gewoon weer aan het werk. Geloof die onzin niet die jullie wordt verteld. Hè? En verder de gemeente instrueren als mensen lui zijn en lui blijven, hoe ze dan met zulke mensen in de gemeente moeten omgaan. Want het was toch potverteren op de portemonnee van een ander, wat sommigen deden. Laten we eerst maar stilstaan bij de eerste twee verzen van deze brief, waarin Paulus, Silvanus en Timotheus deze gemeente groeten. De groet. Vers 1 en 2. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen in God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Ja, deze groet is een veel uitgebreidere groet dan die deed in zijn eerste brief. Leg dat maar eens naast elkaar, dat is wel eens interessant. En als je in je Bijbel een beetje kan omslaan met de bladeren die naast elkaar kan houden op die manier, dan kan je het ook goed met elkaar vergelijken. Want een heel groot gedeelte is identiek, want als je naar 1 Thessalonicenzen 1 vers 1 gaat, dan lees je in de aanhef hetzelfde. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente de Thessalonicenzen in God de Vader en de Heere Jezus Christus, genade zij u en vrede. Tot dat punt is het volledig identiek met hoe die begint in zijn tweede brief. De groet is hetzelfde. Alleen in de tweede brief volgt dan nog eens, als hij die groeten heeft overgebracht, genade zij u en vrede, dan zegt hij daarachter, niet genade zij u en vrede, punt, maar genade zij u van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. Dat is dus extra. Extra wordt dus benadrukt, die groet, genade zij u en vrede, extra wordt benadrukt dat die groet is, die genade en die vrede, is van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. Het is niet alleen maar dus genade en vrede zij u, punt. Een groet eigenlijk van Paulus, van Silvanus en Timotheus. Nee, het is niet alleen maar een groet van Paulus, Silvanus en Timotheus. Het is ook een groet van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Genade, waarom altijd in die brieven dat daarboven staat, genade zij u en vrede. Genade was de groet die gedaan werd onder de Grieken. Als je elkaar tegenkwam, in feite, als gelovigen, dan zei je genade. Heidense gelovigen groeten ze elkaar. Hebreeuwse gelovigen niet. Hebreeuwse gelovigen zou je nooit horen noemen, en ook Joden zou je nooit horen noemen, dat ze genade zeggen tegen elkaar. Wat zeggen in Israël nog heden ten dagen? Hoe groeten de Joden zich onderling? Die zeggen shalom tegen elkaar. Wat betekent shalom? Dat betekent vrede. Zo groet, dat is de groet onder de Hebreeën. En die twee groeten, omdat die gemeente ook in feite uit twee gedeelten bestond, uit een Joods deel en uit een heidens deel, zie je dat die twee groeten, genade en vrede, dat die allebei hier worden genoemd. Maar die beide groeten komen dus niet alleen van Paulus, Silvanus en Timotheus, maar er wordt benadrukt ook van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. En die genade in ons leven hebben we echt wel nodig. En die vrede in ons hart. Want laten we maar eerlijk wezen, deze Thessalonicenzen die maakte toch wel wat mee. Als je hoofdstuk 1 nog verder zou lezen, dan lees je over dat die vervolging en die verdrukking die ze meemaakte best heftig was. En wat doe je als je hoort van gelovigen in een gemeente dat die worden verdrukt, dat die het moeilijk hebben enzovoort? Nou, dan wil je echt wel benadrukken van genade zij u en vrede. En dat je ze echt duidelijk wil maken en nog eens wil onderstrepen dat die genade en die vrede echt ook niet alleen van jou komt, dat je dat toewenst, die genade van God, die meer dan genoeg is, hè? Die ook alle dat die vrede van God genoeg is, omdat die alle verstand erboven gaat en je kan bewaren in Christus Jezus, je hart en je zinnen, zoals Paulus later ook zegt in een brief. Hè? Dan wil je ook onderstrepen dat je zegt, ja, God de Vader en de Heer Jezus Christus, die kent je hoor in die moeilijkheden, die ziet je hoor, die weet van je moeilijke situatie in je leven af. Zeker als mensen vervolgd worden, verdrukt worden, het moeilijk hebben. Ook als zij te maken hebben, zoals nu de Thessalonicenzen, met valse leer die in die gemeente is binnengekomen, die nogal wat verwarring veroorzaakt. Dan wil je die mensen bemoedigen. En dat onderstreept Paulus dus al in die groet die hij dus in die eerste twee versen hier brengt. En dit is dus goed om te weten. Het is ook voor ons goed om te weten. De genade van God is van God de Vader en van die Jezus Christus. En die genade in ons leven is goed om te weten dat die genade er is. Het is goed om te weten dat die vrede van God die alle verstand te boven gaat in ons hart kan komen. Ons rustig kan houden in alle levenssituaties. En hoe komt die genade en hoe komt die vrede van God nou als het ware in je leven en in je hart? Dat je beseft in wat voor moeilijkheden je ook bent, dat de Heere Jezus Christus je nabij is. En dat de Heer Jezus Christus en God de Vader weet in wat voor situatie je verkeert en je bevindt. Verder zien we dat Paulus hier ook in vers 2, en eigenlijk ook wel in vers 1, de goddelijkheid van God de Vader en ook het Heere zijn van Jezus Christus op één lijn stelt. Hij maakt dat één. Hij zet de Vader en Christus Jezus, die zet hij op één lijn. Het is God de Vader en is de Heere Jezus Christus. Het is volmaakt in balans. De Vader en de Zoon zijn gelijkwaardig aan elkaar. Zo brengt dit ook in de groet en zo is het ook. Jezus Christus is het woord en het woord was bij God. En het woord was ook God. Christus is ook de schepper. Hij is ook God de Zoon. En God de Zoon en God de Vader, Vader en Zoon, zijn één. Dat spreekt hier ook uit in deze aanhef. Als Paulus dan verder gaat en echt gaat schrijven aan die Thessalonicenzen, dan zegt hij in vers 3, wij behoren God te alle tijden om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw aller liefde jegens elkander sterker wordt, zodat wij zelf over u roemen bij de gemeenten Gods. In de Thessalonicenzenbrieven lezen we altijd over geloof, hoop en liefde. Geloof, hoop en liefde. Dat was ook het onderliggende thema van de eerste brief. Want kijk maar meteen naar het begin weer van de eerste Thessalonicenzenbrief. Dan lees je ook over geloof en liefde en hoop. Want lees maar in vers 2 van 1 Thessalonicenzen 1. Vers 2, dan gaat hij ook danken. Wij danken God altijd om u allen, wanneer wij u gedenken bij onze gebeden, onophoudelijk gedachtig. Nou, waar is die dan onophoudelijk gedachtig aan? Aan drie dingen. Vers 3, aan het werk uws geloofs. Tweede plaats, de inspanning uw liefde. En in de derde plaats, de volharding uw hoop op onze Heere Jezus Christus. Hier zie je dus geloof, liefde en hoop. Die drie. Zo begint Paulus zijn eerste brief. En we hebben in het verleden gezien, zo eindigt hij ook zijn brief. Want als je naar hoofdstuk 5 gaat van de eerste brief, hoofdstuk 5, vers 8. 1 Thessalonicenzen 5, vers 8. Maar laten wij die de dag toe behoren nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde, en met de helm van de hoop der zaligheid. Je ziet weer, geloof, liefde en hoop. En in het verleden hebben we die eerste Thessalonicenzenbrief gevolgd en bestudeerd. En zie je continu dat thema geloof, hoop en liefde komt continu uitgebreid aan de orde in de eerste Thessalonicenzenbrief. En ook in de tweede Thessalonicenzenbrief keert dat gewoon terug. Ja, waar was het nou, wat betekent nou die, als je naar 1 Thessalonicenzen 1 ging, hè, vers 3, dat hij gedachtig was aan het werk uws geloofs. En de inspanning uwer liefde en de volharding uwer hoop. Wat betekent nou in de praktijk het werk van hun geloof? In de praktijk de inspanning van hun liefde. In de praktijk de volharding van hun hoop. Dat lees je in vers 9 van 1 Thessalonicenzen 1. Want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en uit de hemelen zijn zoon te verwachten die uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Nou, wat wil dat nou voor de Thessalonicenzen zeggen? Het werk van hun geloof. Nou, hoe zij zich van de afgoden tot God bekeerd hebben. Nee, dat staat er ook in vers 9. Hè? Hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt. Dat is het werk van het geloof. Wat is dan de inspanning van hun liefde? Staat erachter. Om de levende en waarachtige God te dienen. Dat is de inspanning uw liefde. Het dienen van de levende en waarachtige God. En wat is dan hun hoop, de volharding van hun hoop? Nou, vers 10. Om uit de hemelen zijn zoon te verwachten. Zo leefde dat dus in beginsel bij de Thessalonicenzen. Geloof, hoop en liefde. En alle drie waren aanwezig. Maar als je naar de tweede Thessalonicenzenbrief gaat en leest, vers 3. Nou, laten we dat nog maar eens doen. En let dan op die drie woordjes. Geloof, hoop en liefde. Dan moet ik constateren dat iets ontbreekt. Wat ontbreekt er? Vers 3. Want wij behoren God te alle tijden om u te danken, broeders. Zoals gepast is. Oké. Hij dankt dus. God zoals gepast is. Over de Thessalonicenzen. En waarom? Omdat in de eerste plaats uw geloof zeer toeneemt. Daar heb je het geloof. In de tweede plaats, omdat uw allerliefde jegens elkander sterk wordt. Daar heb je het tweede. Dat is dus de liefde. Maar waar is de hoop? Zodat wij zelf over u roemen bij de gemeenten Gods. Maar waar roemt hij niet over? Hij roemt over het geloof, wat zeer toeneemt. Hij roemt over de liefde, die jegens elkander steeds sterker wordt. Maar hij kan niet roemen over de hoop. Je leest dus wel over geloof. Je leest dus over liefde, maar je leest niet over de hoop. Waarom? Omdat sommigen onder de Thessalonicenzen Paulus' leer aangaande de wederkomst van Christus verkeerd begrepen hebben en misleid waren door een vervalste brief die brief beweerde dan dat die van Paulus afkomstig zou zijn. Dat was het niet. Er was een valse brief gekomen in de gemeente van Thessalonica die zogenaamd van Paulus was, maar die was helemaal niet van Paulus. En die zette deze gelovigen qua hoop, qua verwachting op een heel verkeerd been. Met alle consequenties van dien. Lees maar hoofdstuk 2, vers 2. Dat gij niet spoedig uw bezinning verliest. Nee, als je dan vers 1 nog erbij leest. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus, onze vereniging met hem. Nou, wat verzoekt die de Thessalonicenzen? Dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. Waardoor misschien in onrust gaan verkeren. Waardoor misschien spoedig je bezinning verliezen. Het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief, daar heb je hem, het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Ja, dat verkondigde die zogenaamde brief van Paulus. Een vervalste brief. Een valse brief, met een valse inhoud, met een valse verkondiging, dat de dag des Heren al reeds aanbrak. Daarom lees je in vers 3, wel dat Paulus kan roemen dat het geloof van de Thessalonicenzen zeer toeneemt, dat hij wel kan roemen dat de liefde Jezus Alcander steeds sterker wordt, maar hij kan niet roemen dat ze volharden echt in de hoop, zoals hij dat wel kon doen in de eerste Thessalonicenzenbrief. Ja, hij roemt, vers 4, zodat wij zelf over u roemen bij de gemeenten Gods, vanwege uw volharding en uw geloof, onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen die gij doorstaat. Geloof, hoop en liefde. Ja, het is de normale ontwikkeling bij iemand die gelooft, namelijk dat in de eerste plaats zijn geloof zeer toeneemt. Niet een beetje toeneemt, maar zeer toeneemt. Dat is de gewone gang van zaken. Dat is normaal. Dat zou normaal moeten zijn. Dat is niet altijd het geval. Maar als dat niet het geval is, dan is dat niet normaal. Dat is abnormaal. Dan is er wat aan de hand met iemand. Ja, hoe neemt je geloof toe? Hoe nam het geloof van de Thessalonicenzen toe? Hoe neemt ons geloof zeer toe? Het kan maar op één manier. Door te eten van het woord van God. Door het lezen van het woord van God. Als je van het woord van God niet eet, dan ga je dood. Dat is heel simpel. Dan val je ongelooflijk af. Dan neem je niet zeer toe in het geloof. Als de afgelopen week, en ik blijf maar bij deze afgelopen week, als je deze afgelopen week voor jezelf Gods woord niet hebt opengehad, en die Bijbel is een gesloten boek bij je thuis, en je leest eigenlijk alleen maar die Bijbel op zondag, omdat in de samenkomst uit het woord gelezen wordt, en uit het woord geleerd wordt, ja, dan neemt je geloof niet zeer toe. Zo simpel is dat gewoon. Als je naar Romeinen 10 gaat, dan lees je daar over de verwantschap tussen het lezen van het woord van God, het horen van het woord van God, het eten van het woord van God en daardoor de verwantschap met het geloof. Lees maar Romeinen 10, vers 17. Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. En dat is de verwantschap. Het geloof is uit het horen en het horen is uit het woord van God. Dat is de volgorde. Dat zit aan elkaar vast. Het is eerst het woord van God horen, het woord van God lezen, het woord van God tot je nemen, de prediking tot je nemen, en dan geloven. Zegt ook vers 14, en dat is een verband die gewoon heel duidelijk is, vers 14 van Romeinen 10. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? Ja, zonder prediker kan je niet horen het woord van God. Daar heb je een prediker voor nodig. Maar als er geen prediker is, ja, dan komen mensen nooit tot geloof. Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Geloofsgroei, toenemen in het geloof, ontstaat niet door overal tekenen en aanwijzingen van God in te zien. Dat is geen geloof. Zo geloven tegenwoordig heel veel mensen. Maar dat is een hocus-pocus geloof. Dat is niet een geloof op grond van de schrift. Dat is niet een geloof op grond van het horen vanuit het woord van God. Niet een geloof gegrond op het lezen en tot je nemen, het eten van het woord van God, zodat in je binnenste wordt als honing. Zoals de profeten dat zo mooi zeggen. Nee, dat geloof is gebaseerd op de gevoelservaring. mijn eigen gevoelservaring. Maar door mijn gevoel leer ik de Heer Jezus Christus nooit kennen. Hoe leren wij de Heer kennen? Nou, vanuit zijn woord. Door zijn woord te lezen, door zijn woord te bestuderen, door ons gehoor als ware te geven aan de prediker die het woord van God uitlegt en daarna dat woord te geloven. Tegenwoordig is heel dat accent verplaatst in het christendom. Van het geloof op grond van de schrift naar het gevoel op grond van mijn ervaring. Ik zeg het nogmaals een keer. Je hebt een hele verschuiving, heb je in onze dagen meegemaakt. Het is in deze dagen niet meer geloof op grond van de schrift, maar het is tegenwoordig het gevoel op grond van de ervaring. Maar nogmaals, dat is geen Bijbels geloof. Waar Christus dan in het middelpunt staat. Nee, dat is hocus pocus geloof. Overal maar aanwijzingen van God in te zien. Overal maar tekenen in te zien. En dan maar overal zaken aan te verbinden en dan consequenter aan ook allerlei wegen in te slaan, allemaal beslissingen in het leven te nemen. En dat doen ze dan op grond van het zij van een geestesuiting, hè? Op grond van dit, op grond van dat. Maar dat is geen Bijbels geloof. Dat is hocus pocus geloof. Op grond van je gevoel en je gevoelservaring. En wie staat dan altijd in het middelpunt van zo'n geloof? Dan staat Christus niet meer in het middelpunt. Maar dan sta ik in het middelpunt. Dan gaat het om mij. Dan moet ik me blij en moet ik me goed voelen. Maar dan gaat het met Bijbels geloof niet om. Dat alles maar zo blij is. En geweldig is. De Thessalonicenzen maakten dat zelf ook mee. Die zaten in de verdrukking. Die zaten in de vervolging. Dat maakten ze allemaal mee. Daarom zouden de tegenwoordige christen veel kunnen leren van de Thessalonicenzen. Want ondanks de vervolging, ondanks de verdrukking, namen zij zeer toe in het geloof en namen zij ook zeer toe in liefde jegens elkander. Veel mensen die vragen altijd, wat geloof je? En ook christenen onderling, die vragen aan elkaar, wat geloof je? Maar het gaat er niet om wat je gelooft, het gaat er om wie je gelooft. Wij geloven Christus, wij geloven wat hij zegt, wij geloven zijn woord, wij geloven wat er uit zijn mond komt. En hoe werkt het nou in ons leven? Hoe meer wij uit de mond van Christus horen, hoe meer wij de Bijbel openen en Christus laten spreken, hoe meer wij dan ook, als we van hem horen, zijn woorden horen, hoe meer lief we hem krijgen. Wat is liefde voor Bijbelstudie? Wat is liefde tot het woord? Liefde om Gods woord te openen en voor jezelf te lezen. Dat is alleen maar dat je liefde hebt voor Christus. Net zoals een verliefd stelletje, een jongen en een meisje, niet uitgesproken raken om elkaar alles te vertellen wat de ander bezighoudt, zo raken wij als het goed is en wij Christus horen spreken vanuit zijn woord, worden wij daar zo warm van, dat wij er uren mee kunnen bezig wezen, om uren in het woord van God te lezen en alles maar te vernemen wat uit de mond van Christus komt, wat hij te vertellen heeft, wat zijn plannen zijn, enzovoort, enzovoort. Wat zijn ideeën zijn, enzovoort. En we hebben een rijk woord. En daardoor krijgt, als het goed is, krijgen wij nooit genoeg ervan. Net zoals een meisje nooit genoeg krijgt als ze verliefd is op een jongen. Om te horen wat die ander te vertellen heeft. Een meisje zal nooit zeggen, als die jongen wil gaan vertellen wat hem allemaal bezighoudt, dan zeggen, nou maar even je mond hoor. Ik wil nou tijd besteden aan iets anders. Nou, als dat het geval is, dan zou je kunnen zeggen, nou, dan is er wat aan de hand. Hè? In de relatie, de liefdesrelatie tussen dat meisje en die jongen. Hè? En zo kan je ook zeggen, als in feite een christen zegt van, nou heer, Het is nou wel genoeg hoor, ik doe uw Bijbel dicht en ik heb de hele week er geen behoefte aan hoor, om uw woord te lezen en de woorden uit uw mond te horen. Nou, dan is er wat aan de hand, want als het goed is, hebben we zo'n liefde tot de Heiland, dat we zelfs de woorden uit zijn mond zouden willen trekken. Ik kan ook nooit begrijpen als mensen, omdat het woord van God is ook zo rijk, hè? En dan zie je bijvoorbeeld dat Paulus bijvoorbeeld als die gaat spreken, ja, dan is hij soms, dan begint hij in de middag en is hij s'avonds is hij nog bezig. Die man die kan uren spreken vanuit het woord van God. En dat is ook geen probleem, want het woord van God is ongelooflijk rijk. Maar ik kan nooit eigenlijk begrijpen als mensen zeggen, als ze 20 minuten onder een prediking bij zo'n spreken zijn, of een half uurtje, dat ze al zeggen, nou stop er maar mee, want het is nou wel genoeg geweest. Ik ken ook mensen die zeggen, nou, al zou jouw uren doorgaan, joh, dat maakt mij niet uit. Want het woord van God is rijk. Als het maar het woord is van Christus. Als je maar verneemt in die prediking. Ja, dat die genade, hè, waar we begonnen mee. Dat die genade van je en voor je steeds groter wordt. Die genade die in ons leven meer dan genoeg is. En dat die vrede die alle verstand te boven gaat door de prediking van het woord van God in je hart komt. Dat je gerust wordt. Dat je zo op zo'n manier gevoed wordt. Zo neemt je geloof toe. Zo neemt ook de liefde toe. En daarom kan een christen, als het goed is, er ook nooit genoeg van krijgen om over Christus te spreken en ook het woord van God zelf tot zich te nemen. En dat is dan niet saai of slaapverwekkend of ja, wat je ook soms kan meemaken, dat het een soort geharrewar wordt over het woord van God. Nee, dat bedoel ik niet. Nee, dat je echt met liefde, hè, over het woord van God spreekt. En dat je liefde tot de Heiland hebt. En dat je daartoe gedwongen wordt om dat woord van God tot je te nemen. En met elkaar daarover te spreken. Geloof voedt ook daardoor weer de liefde. En de liefde voedt weer het geloof. Het haakt op elkaar in. En normaal gesproken neem je dan ook niet alleen toe in geloof, in kennis des Heren. Je leert hem steeds dieper en uitgebreider kennen. Maar wordt ook de liefde jegens elkander wordt steeds sterker. Zoals dat ook bij de Thessalonicenzen het geval was. Alleen op het gebied van de hoop ging het bij de Thessalonicenzen verkeerd. Ja, geloof werkt niet alleen liefde uit, liefde tot het woord van God en liefde tot Christus en liefde jegens elkander en dat je je vereend voelt met je medebroeder en zuster en dat je betrokken bent met alles wat die ander meemaakt en dat je ook bereid bent om aandacht aan de ander te schenken en de tijd met hem door te brengen, ook soms gewoon in praktische zaken dingen voor de ander te doen, ook door de weeks. Maar geloof brengt niet alleen die liefde voort. Kennis des Heren brengt niet alleen liefde voort, maar brengt ook hoop voort. Geloof geeft hoop. Geeft verwachting. Alleen natuurlijk als je een valse brief krijgt, zoals de Thessalonicenzen, waarvan je denkt die is van Paulus afkomstig, en je gaat hem lezen, en daar wordt geschreven over de verwachting en over de hoop en over de dag des Heren die reeds is aangebroken. Ja, dan kan je wel eens een op grond van dat je die brief gelooft, ja, een verkeerde hoop krijgen. Een valse hoop, een verkeerde verwachting, een valse verwachting. En dan kan je daardoor wel eens in de praktijk heel verkeerd gaan handelen. En dat is wat hier gebeurde in de praktijk, in die gemeente van Thessalonica. En daarom is deze tweede Thessalonicense brief best wel een waarschuwing voor ons. Om alles wat verkondigd wordt, om alles wat geschreven wordt, dan wel bereid zijn, hè, net zoals de Bereërs, om dat aan te horen, om dat tot ons te nemen met volle belangstelling. Maar ook dat we niet met dat zomaar voor zoete koek slikken. Van, hij heeft dat geschreven. Hè? Ze dachten, Paulus heeft dat geschreven. Staat eronder. Afschrift Paulus. Nou, dan zal het wel waar zijn. Nee, de Thessalonicenzen, ook al is het van Paulus afkomstig, van wie dan ook afkomstig, van welke prediker dan ook, je moet het toetsen. Altijd toetsen aan het woord van God. Als Thessalonicenzen dat hadden gedaan, dan hadden ze waarschijnlijk ontdekt dat deze brief helemaal niet van Paulus afkomstig was, maar dat het een valse brief was. Ze deden dat niet en ze ontdekten dat niet. En dat had dus grote consequenties. Dat kunnen wij van die Thessalonicenzen leren. Want ook in onze dagen zie je, om maar te gaan naar 2 Thessalonicenzen 2, vers 2, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief. Ja, want ook in onze dagen zie je hoe mensen, het zij door een geestesuiting, en er zijn heel velen tegenwoordig die pretenderen visioenen te hebben. Er zijn anderen die pretenderen profetie te hebben. Die pretenderen te kunnen profeteren en komen met allerlei profetieën, met allerlei visioenen. Het zij door een prediking, en er wordt van alles gepredikt tegenwoordig van de kansel. Het zij door een brief, het zij door boeken, en er wordt van alles geschreven tegenwoordig. Geloof hechten aan wat dus tegenwoordig zomaar verkondigd wordt zonder het te toetsen aan het woord van God. Nou, dan kan je verkeerd uitkomen. Als je daar geloof aan hecht, aan die visioenen, die soms opgeschreven worden, geloof aan hecht, aan die profetieën die opgeschreven worden, geloof geeft aan prediking, aan wat geschreven wordt, zonder dat je toetsen, ja, dan kan je uitkomen, als je daar geloof aan hecht, kun je uitkomen met een valse verwachting, met een valse hoop. Net als de Thessalonicenzen. En hoe vaak in de geschiedenis, in de afgelopen 2000 jaar, heeft zich dat niet herhaald. Ettelijke keren. Ook in de recente geschiedenis nog van de laatste tientallen jaren. Hoe vaak hebben we niet gezien dat een of andere groep of prediker, weet ik wie, bijvoorbeeld verkondigt dat de wederkomst van Christus op deze datum, die en die, op die en die dag, zal plaatsvinden. Of dat op die en die datum de gelovigen van deze aarde zullen worden weggenomen in de lucht. 1 Thessalonicenzen 4, dat ze de Heere tegemoet zullen gaan in de lucht. En hoe vaak zie je dan niet dat gelovigen zonder dat soort zaken te toetsen aan het woord van God, daar geloof aan hechten, dat de consequenties van gaan nemen en eigenlijk hetzelfde doen als de Thessalonicenzen. Ze gooien het werk erbij neer, ze geven hun baan op, ze verkopen hun bezit, ze verkopen hun huis, enzovoort, enzovoort. Soms zie je zelfs als ze bij elkaar gaan wonen. Hè? En meestal, waar mondt dat in uit? Nou, dat mondt altijd uit in enorme narigheid. Dan vinden er altijd excessen plaats. Dan zie je sektevormingen. Met alle ellende van dien. En dan komt het uiteindelijk misschien zelfs een keer op tv tegenwoordig. Of staat het in de krant. En wat is het? Dan het einde daarvan. Dat het geloof van deze mensen schipbreuk heeft geleden. Dat het geloof van hun volledig is geruïneerd. Maar nog erger, dat het getuigenis van Christus te grabbel is gegooid aan publiek in deze wereld. En dat de wereld op tv en in de krant er gewoon schande van spreekt. En ik zal alle excessen van de afgelopen 100 jaar maar niet gaan noemen, maar we hebben ze allemaal voorbij zien komen. Ook in Nederland. Moeders en zusters, we hebben te maken met een geestelijke tegenstander. De boze. En die boze is de duivel. Een duivel betekent dooreenwerper. En wat werpt hij dooreen? Hij werpt dooreen de waarheid met de leugen. Leugen en waarheid vermengt hij. Hij is als het ware een soort gifmenger. En hij pakt een beetje waarheid en hij pakt een beetje leugen. En het lijkt sprekend op elkaar. Hij mengt het door elkaar dat je nauwelijks meer kan zien wat leugen en wat waarheid is. En zo verkondigt hij dan valse leer. Valse geestesuitingen. in onze dagen, die zijn er. Valse visioenen, oh die zijn er. Valse profetieën, oh die zijn er volop. Valse prediking en allerlei valse boeken die op een verkeerd been zetten. En zo probeert de diabolos, de doorheenwerper, de duivel, ons een valse verwachting te geven, zodat ook ons geloof schipbreuk zal leiden. Daarom is de 2 Thessalonicenzenbrief nog net zo actueel als in de dagen toen Paulus deze brief schreef. En is het goed deze brief te bestuderen en te zien wat in de praktijk bij Thessalonicenzen die valse leer helaas tot gevolg had. Gelukkig greep Paulus in. En daar kunnen we van leren. Daarom moeten we ook in onze dagen niet spoedig zomaar verontrust raken of zomaar van pad af raken door een geestesuiting, door een prediking, door een brief, door wat dan ook. Maar dat we leren wat er gezegd en verkondigd wordt te nemen en bereidwillig en belangstellend te volgen, maar daarna te toetsen aan het woord van God. En als je dat doet, dan zal je toenemen in geloof. Dan zal je zelfs zeer sterk toenemen in geloof. Want dan leef je bij het woord, dan leef je bij het levende woord, Jezus Christus. Dan zal de liefde in je groeien. De liefde die je hebt voor je heiland, omdat de liefde van de heiland die liefde steeds uitstort in je hart door de geest. En dan zal ook de liefde jegens elkander groeien. Hè? Want is er geen liefde jegens elkander, ja, dan is er iets mis. Hè? Met het geloof. En dan zal je ook onderscheid krijgen in de hoop. En dan zal je hoop zuiver houden. Je verwachting zuiver houden in het leven. Dan weet je dat je Christus mag verwachten. Dat hij ooit zal ingrijpen op zijn tijd. En dan is zijn genade onderweg genoeg. En dan mag die vrede die alle verstand te boven gaat ons behoeden en bewaren. Goed, we gaan samen danken.